Gemeente, laten we dit ons samen zijn aanvangen door met elkaar te zingen van Psalm 40 en daarvan het derde zangvers. Mijn God, Gij hebt uw wonderen groot gemaakt. Wie is het die het onbepaald getal van uw gedachten melden zal? Wat geest zo vlug, wat tong zo wel bespraakt? Geen slachtvee, geen altaren vol spijs ten offer waren het voorwerp van uw lust. Gij hebt mij naar uw woord mijn oren doorgeboord en het lichaam toegerust. We noemden u Psalm 40, vers 3. De schriftlezing voor dit morgenuur kunt u vinden in de zendbrief van de apostel Paulus aan de Hebreeën, daarvan het tweede hoofdstuk vanaf vers 5 tot en met 18. Doch vooraf lezen we u de heilige wet des Heren. Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Het eerste gebod, gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Het tweede gebod, Gij zult u geen gesneden beeld noch enig gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid degene die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden degene die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Het derde gebod. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Het vierde gebod. Gedenk de Sabbatdag, dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde denzelve. Het 5e gebod. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Het 6e gebod. Gij zult niet doodslaan. Het 7e gebod. Gij zult niet echt breken. Het 8e gebod. Gij zult niet stelen. Het 9e gebod. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Het 10e gebod. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. We hadden u genoemd te lezen uit Hebreeën 2, vanaf vers 5 tot en met 18. Want hij heeft aan de engelen niet onderworpen de toekomende wereld van welke wij spreken. Maar iemand heeft ergens betuigd, zeggende: wat is de mens dat gij zijne gedenkt, of des mensen zoon, dat gij hem bezoekt? Gij hebt hem een weinig minder gemaakt dan de engelen. Met heerlijkheid en eer hebt gij hem gekroond, en gij hebt hem gesteld over de werken uw handen. Alle dingen hebt gij onder zijn voeten onderworpen, want daarin dat hij hem alle dingen heeft onderworpen, heeft hij niets uitgelaten dat hem niet onderworpen zij, doch nu zien wij nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. Maar wij zijn Jezus met heerlijkheid en eer gekroond, die een weinig minder dan de engelen geworden was, vanwege het lijden des doods, opdat hij door de genade Gods voor allen de dood smaken zou. Want het betaamde hem om welke alle dingen zijn en door welke alle dingen zijn, dat hij, vele kinderen tot heerlijkheid leidende, de overste leidsman hun zaligheid door lijden zou heiligen. Want en hij die heiligt en zij die geheiligd worden, zijn allen uiteen, om welke oorzaak hij zich niet schaamt hen broeders te noemen, zeggende: ik zal uw naam mijn broederen verkondigen, in het midden der gemeente zal ik u lof zingen. En wederom: ik zal mijn betrouwen op hem stellen. En wederom: zie daar ik en de kinderen die mij God gegeven heeft. Overmits dan de kinderen des vleeses en des bloeds deelachtig zijn, zo is hij ook desgelijks dezelfde deelachtig geworden, opdat hij door de dood te niet te doen zou degene die het geweld des duivels doods had, dat is den duivel, en verlossen zou al degene die met vrezen des doods door al hun leven der dienstbaarheid onderworpen waren. Want waarlijk, hij neemt de engelen niet aan, maar hij neemt het zaad Abrahams aan. Waarom hij in alles den broederen moest gelijk worden, opdat hij een barmhartig en getrouw hoge priester zou zijn in de dingen die bij God te doen waren om de zonde des volks te verzoenen. Want in hetgeen hij zelf verzocht zijnde geleden heeft, kan hij, degene die verzocht worden, te hulp komen. Tot zover.
onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft uit het niet, die trouw houdt en eeuwig leeft en nooit zal laten varen de werken en zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede. Barmhartigheid en vertroosting wordt u rijkelijk geschonken en vermenigvuldigd van God den Vader en van Christus Jezus zijn Zoon in en door de gemeenschap des Heilige Geestes. Amen. Psalm 2, vers 4 en 7. En ik die vorst met zoveel macht bedeeld, zal Gods besluit aan het wereldrond doen horen. Hij sprak tot mij, ik heb heden u geteeld. Gij zijt mijn zoon, mijn eengeborene. En het zevende welzalig zij die naar zijn reine leer in hem hun heil hun hoogstgeluk beschouwen. Die Sions vorst erkennen voor hun heren. Welzalig zij die vast op hem betrouwen. 4 en 7 van Psalm 2. Geliefde, wanneer het is dat de uitspraken van het woord des Heren zijn geuit in de gemeente staan, kun je dan zien dat het ergens uit de lijden is. Dat wil zeggen, er zit iets achter. Want net zo goed als wij met elkaar in samenspraak hebben te wezen, dan kun je zeggen dat dan bedoelingen niet heeft te missen. Wanneer iemand iets zegt en iets hebt te beweren, dan kun je dat terugleiden naar de persoon dan zelf. Wanneer hij iets dan in dat overleg van zijn hart heeft willen uitspreken. Dus eigenlijk kun je zeggen, er dan alle woorden geen woorden zijn, welke als klanken uit te klinken, maar welke hier dus dan uit het hart is, waar dus dan voor hebt te komen, of het moet wezen dat het uit een ander is. Je hebt iets gehoord, je geeft dat door, je spreekt eruit, of je spreekt ervan, of je spreekt erover. En dan denk je, het waar dus dan, van wie het heeft, die het gezegd en die het uitgesproken heeft. En dat is dus eigenlijk dat je in een zekere zin opklimt naar hetgeen wat er in de gedachte is. En wie heeft het gezegd? Waar is het om gezegd? Wat wordt ermee bedoeld? En wat heeft het te betekenen? En zo kun je dan zeggen dat er dus de gedachte toort over de woorden die de mens heeft gehoord. En hij dan onder het woord des Heren te zitten en zegt de Heer, die heeft van het besluit te verhalen. En dan heeft hij dus dan te spreken over hetgeen wat hij in zijn belpagen wil. Zoals dat van eeuwigheid is, dan kunnen mensen dus dan hier inkomen. Dus dan zitten wij hier ten neer en dan zijn wij in een zekere staat waarvan je kunt zeggen van onwetendheid. Wij weten het niet. Of wij verstaan het niet. En we horen het wel. Maar als we het niet hebben te verstaan, ja, hoe moeten we dat dan herleiden? En waar komt het dan vandaan? Wat heeft het toch te betekenen? En wanneer de Heer dus dan dingen hebt te zeggen en uit te spreken enzovoort. Nou, dan leidt het eigenlijk terug naar hetgeen wat hij wil verklaren. En wat hij heeft te verklaren, spannen, en dat is het hart geweest. En als ik dan zeg, kijk, het is de uitspraken van het woord die biased waren door het bezuin van de klanken van het woord dan heen en naar ons toe. En dan zijn ze te leiden naar de persoon, naar God zelf. Die van het besluit verhaalt. En die heeft te tonen wat er in zijn hart is en wat er dus dan een plan geweest is in de eeuwigheid. En dat is dan ook geen geringe zaak als je tot deze gedachte met toewijding van je hart dan op hebt te klimmen. Daar zei je, hoe kan het toch eigenlijk dat God dit gewild heeft? Nou ja, wat heeft de Heer het dan gewild? De Heer heeft de zaligheid van mensen gewild. En hij heeft het plan van de verlossing. En die heeft hij gemaakt in de eeuwigheid. Waarmee het dus een boven onze gedachte uit. En dan van eeuwigheid dit bestel heeft. Waarmee het is dat de Heer dus dan bekendheid geeft met zijn wil. Hij wil dat mensen zalig worden. En dan heeft hij, dan de gedachte van gekend. En dat noem ik dan in alle eenvoudigheid de gedachte des vredes. Hij heeft dus vrede in de zin. Moet je goed denken. Je wil eigenlijk dus dan overal wil graag vrede. Vrede in je gezin, vrede in de kerk, vrede in het land, vrede in de wereld. Waar allemaal de strijd te wezen en allemaal de onrust is. Dat je dan kan zeggen, nou, dat is toch groot. Dat God vrede wil, terwijl dat de mens in oorlog tegen hem is. Terwijl de mens dan dit opgegeven om in zijn weg te gaan en niet dan steeds gezonder tegen God. Dat God dan toch zijn vrede wilt. En hoe komt hij dan toe in stand? Nou, daar zit u misschien wel mee. Ik weet wel dat er mensen zijn die ermee zitten. Welke daar dan uit naar hebben te zien. Dat die vrede met God door Jezus Christus tot stand gebracht te worden. Welke dan, ja, met hun schuld en met de zonde lopen. Niet zoveel, maar die zijn er wel. En dan te denken dat God dus die vrede dat afkondigen door het evangelie. Dan hoor ik dus de stem en dan zeg ik, kijk eens, er is een hart achter. Er is een hart achter en het hart dat wil en dat hart dat wil. Ja, je diepte zalig maken. Wat verloren is. Nou, als je dat is al evangelie op zijn eigen.
Herman, wanneer ik dus dan over dit gedeelte van Hebreeën heb te denken, denk ik, is best misschien wel moeilijk voor de kinderen. Maar als ik dan, ja, het al in alle eenvoudigheid te zeggen dat de Heer vrede veel keert, dan kun je het toch zeker ook wel begrijpen dat hij de kinderen wil aannemen en zegt, kom maar, laat de kinderen dan tot mij komen. En verhindert ze niet, dat is toch zeker dan weer niet zo moeilijk. Maar dan heeft hij, dan in die eeuwigheid, dan heeft hij de vraag gesteld, ja, hoe dat nou zal plaatsvinden, hoe zal dat nou komen, dat die vrede dan tot stand komt hier in het leven der mensenkinderen, wanneer het dan gaat over hun staat, wanneer ze gevolgd hebben worden, wanneer ze toch gevallen mensenkinderen zijn, welke dus dan in de zotte dood liggen, hoe moet dat nou? Nou, jij hebt wel eens vaker van de leraars gehoord misschien. Misschien vroegen we nog wel iets meer, dat er dan geopperd is in de Heilige Schrift, dat hij zegt, hoe zal ik ze onder de kinderen zetten en hoe zal ik ze geven het gewenste land? Dan wordt er in die eeuwigheid van de Vader de vraag geopperd, ja, ik wil ze aannemen, maar hoe zal dat nou hebben te gebeuren? Nou, dan gaat de Schrift eigenlijk wel open. Hij zegt, kijk nou, hij heeft... een plan gemaakt en heeft de verkiezing en zullen volken zalig worden en onder de mensen zalig worden onder de volkeren en er zullen dan veel zijn in het tal, maar hoe heeft dit nou te gebeuren en wat hier dan heeft te gebeuren dat wordt hem opgedragen welke de zoon is. Kinderen, weet je wel, hè, wie de zoon is van de Vader? Dat is de Jezus Christus, de Zoon van God, waarvan net in de psalmen gezongen is, wanneer God van de besluit dan verhaalt dat het zijn enige geboren Zoon te wezen, waarvan Johannes getuigt dat hij vol van genade en waarheid is. En hij dan die vraag aan hem gesteld te weten, dan geeft de Zoon antwoord ten opzichte van dat hoe, wanneer het er gaat, dat de zaligheid te wezen, dan moet het dan door Christus zijn. Ja. Dat wist u eigenlijk al, hè? Maar weet u het van binnen? En weet u het al in uw hart? Dus ik daar dan mijn gedachten aan krijg, dan denk ik, ja, dan moet ik daar ingeleid te worden. Ja, hoe groot dat is. En wat er in die Gods gedachte plaats te vinden, wanneer het is dat hij aan zijn zoon hebt te zeggen, ik wil wel dat ze zalig worden, en dat hij zegt, ik wil het ook. Hij stemt ermee in. Dan zink je eigenlijk toch weg, hè? Als je dan zo uit de openbaring van hetgeen wat er in het woord geschreven is, wanneer hij dus dan aan het kruis hebt hangen en zijn armen wijd uitbreidt en dat hij gebiddiger is dan ik om zalig te maken hetgeen wat verloren is, dan is dat in overeenstemming met vaders bid en welbehagen. En dan zegt hij, zie ik kom om uw wil te doen, ik draag o God uw heilige wet die gij de sterren gezet in het binnenste ingewand. De Vader zegt, ik wil wel dat ze weer met mij bekend worden. De Vader zegt, ik wil wel gemeenschap met ze weer hebben, die verbroken is in het paradijs. En dan zegt de Vader, ze zijn nog in mijn hart. En dan zegt de Vader, ze zijn in mijn gedachten. En hoe zal dat nou plaatsvinden, dat het daar weer in orde komt en dat er weer vrede is? Nou, daar hebben jullie niet aan gedacht, daar heb ik niet aan gedacht, maar daar heeft God al van eeuwigheid aan gedacht. En dan zegt dus de Vader dus dan, ja, en dan zegt Christus, zet mij heen. Nou, dan moet je aan Johannes 3 denken. Al zo lief heeft God de Vader gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, omdat er eigenlijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. En dan zei hij, nou ja, dat hebben ze niet verdiend, maar dat hebt dan Christus verdiend. Dus de Zoon zegt, zend mij heen. Maar dan stelt de Vader, dus dan de voorvader, dan zegt hij, je moet mens worden. Nou, ik zie eigenlijk dan... Net zo hier in, zo in de preekstoel al een klein beetje. Ik denk, ja, de vakantie is weer voorbij. De catechisaties gaan weer beginnen. En de dankdag die staat dan staat. Oh, beleven we dat dan eigenlijk wel? En dan denk je, de dagen die korten alweer in. En dan denk ik dan, ja, dan zal er wel kerst wezen. Ja, dan zouden we dat dan wel beleven. En als dan, daar aan denk, dan zeg ik, als er dan de kerstgedachte te worden, ja, hoe kan dat dan? Nou, dat heeft de vader gezegd. Hij zegt, als er nou een mens moet zalig, ik wil dat de mensen zalig worden, maar dan moet u, mijn lieve zoon, en dan moet u mens worden. En dan moet u in het vlees komen. En het woord is vlees geworden. En heeft onder ons gewoond. En dan zegt hij tegen de zoon, u moet uw bloed storten. En u zelf ten offer brengen. Als dat nou niet gebeurt, dan moet ik ze straffen met de eeuwige straf. Want ze hebben zwaar tegen mij gezondigd, tegen dat wat kwaad is in mijn oog. En ze verdienen de eeuwige dood en de rampzaligheid. En ik kan er niet vanaf om deze straf uit te voeren. Maar als u dus dan komt in dit vlees, dan zal ik de zonde van de uitverkorene aan u straffen. Je weet het wel wat er in Jesaja staat. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem. En zijn striemen is dus tot genezing geworden. Dus kwaal, ziekte, zonde, bederf en ondergang en dood en genezing. Onrust en onvrees, oorlog, strijd tegen elkaar. En strijd dan en niet dan de vrede met God door Jezus Christus. En dan wordt hier als het ware wat er in de tijd heeft te gebeuren teruggeleid en naar de honderdduizenden jaren terug. Nee, mis. Mis. Een miljoen jaren terug, mis. Een biljoen jaren terug, biljard jaren terug, mis. Allemaal mis. Terug en naar de eeuwigheid. Hou maar op te tellen. Hou maar op te tellen. Dus in die eeuwigheid is het beraad van God geweest. En hij heeft hier dus dan aangesteld zijn zoon, die het ook doen zal. Wat vader wil, gehoorzaam. Trouwens, dat, kun je dus dan, dat geldt ook mij. Hè? Wanneer ik dus dan preekte, wanneer ik mijn arbeid en mijn ambt en mijn taak verricht, dan heb ik dat te doen hetgeen wat God wil. En ik wijd mij daaraan en met geheel mijn hart. Maar nooit zo als dat Christus gedaan heeft. En die heeft het volkomen gedaan. Wil u dat of niet? Een mens worden, in het vlees zijn. Uzelf opofferen voor de zonde. De straf dragen, de schande, de pijn lijden. En weg van diepe vernedering gaan. De toren van God dragen. En op deze manier voor vijanden om die met mij te verzoenen. En de vrede weer te geven. En de behoudenis te vinden. Zonder dat mijn deugden niet verheerlijkt wordt. Wat zegt de zoon? Ja. Oh ja, als ik dan denk, is moeilijk, dan kun je soms ook wel bij eigen wel eens een kleine samenspraak hebben. Wanneer ik zo in de gezinnen kijk, de kinderen zijn er. En je zegt, nou ja, dat is moeilijk, maar je voelt toch zeker wel dat jouw vader ook wel iets zou kunnen opdragen. Hetgeen wat je wil doen, wat je doet. En je zegt, nee, de Heer Jezus doet dat zelf. En je vader had twee zonen en die ene die zegt, ja, en hij deed het niet. En de ander die zegt nee en hij deed het. Nou, dan komt de Heer in de gelijkenis weer bij. Dichtbij, dan wordt het weer naar beneden gebracht. Dan zoals ik het dan hier in mijn hart zou kunnen ervaren. En hier in de gedachten zou kunnen nemen. Zo is het dan ook veel hoger terug te leiden dan God. Die zijn zoon beveelt. Een weinig minder te worden dan de engelen.
vanwege het lijden zijns doods. Dat brengt ons bij de tekstwoorden. Vers 10. Want het betaamde hem, Hebreeën 1, 2, vers 10. Want het betaamde hem, door welke alle dingen zijn en door welke alle dingen zijn, dat hij vele kinderen tot heerlijkheid leidende, de overste leidsman hunne zaligheid, door lijden zou heiligen. Ik wil in de eerste plaats dan denken aan de aanstelling van Christus tot dit werk der zaligheid, als we dit bij de tekstwoorden zien, de overste leidsman en de zaligheid, de aanstelling. En in de tweede plaats dan de heiliging van Christus tot dit werk, door lijden. En in de tweede en derde plaats dan ook de toewijding waarmee Christus dit werk verricht, als de overste leidsman hunne zaligheid. Dus in de eerste plaats de aanstelling, en in de tweede plaats de heiliging van Christus, en in de derde plaats dan de toewijding, geliefden. Wanneer het dan gaat dat de Heer dus gezegd heeft om zijn wil te doen, dan heb hij daarin toegestemd en is hij ertoe aangesteld. Dat wil zeggen, zalfd om zulke grote taak te verrichten. En als wij dan zouden zoeken waarom dat het is, dan zouden we ten opzichte van zijn ambt, dan zouden wij heel dingen kunnen zeggen waarin je zegt, dat gaat mijn verstand te boven, daar kan ik niet inkomen, dat is alleen maar te bekennen, dat is alleen maar te belijden. Dat zou een goede zaak zijn, geliefde. En want wanneer we weten dat hij in zijn oorsprong dit werk heeft dan willen aanvaarden en dat hij heeft willen doen hetgeen wat de Heer geboden heeft, dan moeten we denken met wie hij is, en dat is dan dat hij God is. En dat hij licht is uit licht, en dat hij God is uit God, en dat hij in de peert gekomen is, en dat hij in de gestalte is dan gekomen is, omdat de Vader hier toegezalfd heeft van eeuwigheid en is gekomen, en noodzakelijke wijze, en als ik dan zeg noodzakelijke wijze, dan is dat een goddelijke noodzaak. Ik zou natuurlijk ook kunnen zeggen, noodzaak voor mij. Maar wanneer ik op reis ben en naar de eeuwigheid, dan is het noodzakelijk dan dat ik met de Heer verzoend te worden. Want wanneer het is de mens heeft te sterven en wanneer de mens de God heeft te verschijnen, dan kun je denken dat het noodzakelijk is dat ik met de Heer verzoend ben. Dat is voor u en dat is voor mij ook de waarheid. Als ik dan in deze jaren weer terugdenk met mensen die voor de poorten van de dood gelegen zijn, of wanneer ik daar weer hoor van het sterven van mensen, dan denk ik weer, als er dan achterliggende tijd aan iemand gestorven is, dan denk ik, hoe was het nou eigenlijk tussen God en tussen zijn ziel? En dan kan ik met besluit klaar zeggen, als het is dat ik dan met de Heer weer in vrede gekomen ben, dan is het goed. En als dat niet is, dan is het noodzakelijk dat ik dan met de Heer dus dan verzoend te worden en dat ik dan vrede krijg met God. Noodzakelijk. Dat kan ik voor mij ook zeggen. Wanneer ik hier dus dan te neerzit en ik zit in de kerk en er wordt in mijn geweten gezegd wie ik ben en ik ben een zondaar, dan kan het dus dan noodzakelijk voor mij zijn om te zeggen, mijn zonden moeten vergeven worden. Maar hier te wezen, de goddelijke noodzaak. Wanneer ik dus naar de andere kant te kijken, dat betekent dat het is voor God dan goddelijk noodzakelijk dat de Heer Jezus Christus in het vlees is te komen en dat hij minder wordt dan de engelen en dat het is dat hij dus dan in die geslapen gestalte, in die dienstknecht gestalte zal wezen, de borg die leidt. Dus als ik dan aan Christus dus dan denk, dan denk ik, hij is daartoe van God gekomen zoals hij dat gezegd heeft. En dan zegt hij dan dat hij dus dan van de Vader gezond is en dat hij hier in het leven staat naar de goddelijke noodzaak. En dat betekent dus dan een als borg te wezen en als zaligmaker op te treden en dit ambt te vervullen welke hij heeft aangenomen en aanvaard. Christus, de Zoon van God, is in aanstelling als middelaar
Er moet borg worden voor de zijnen en de verlosser worden van zijn kerk. En niet dan ook de zondaren de vergeving gevende door het bloed van het lam. En dan denk ik, wat zit er dan tussen? Wat de mens in zijn vijandschap heeft. Wat de mens in zijn zonde heeft. En dan zeg ik, kijk ik weer naar mij. Wat er een schuld te wezen. En wat er een zonde te wezen. En dan moet die betaald worden, die schuld. En net zo goed als dat hier in het leven is, dat ik deed het te nemen. En je hebt schuld, dat moet er bepaald worden. Want er zijn schuldeisers. Nou, dat is bij God. En dan moet je niet denken dat je aan die kleine kinderen voorbij hebt te gaan. Maar dat wij in de schuld te staan bij God. Want wanneer het is dat ik aan borg heb te denken en aan het borgwerk heb te denken, dan denk ik, de schuld die moet betaald worden en die zonde moet te vergeven worden. En als u het zelf weet, dan zegt u het ook. Heer, ik kan niet sterven, want mijn schuld staat nog open. Heer, ik kan u niet ontmoeten, want mijn zonden zijn mij niet vergeven. Dus het is voor God dat die schuld moet betaald worden. En het is voor mij dat die schuld moet betaald worden. En als ik naar de kant van God te kijken, en dan staat er nog iets tussen. En dat is het recht van God. Het recht van God. Je zou van de week zei ik nog wel, hoor je dat nog wel eens? Dat er over dat recht gesproken wordt. Die gaat niet aan zijn schuld voorbij, die de mens gemaakt heeft, maar die gaat ook niet aan het recht voorbij. En wanneer het over het recht van God op te staan, dan betekent wel dat dit vereist de verdoemenis van de mens die gezondigd heeft en welke hier dus dan door eigen schuld voor eeuwig moet lijden aan de straf die God hier aan heeft toegeschikt en toegezegd. Het vereist is dus dan, wil ik aan die eeuwige straf ontkomen, dat er recht gedaan wordt aan de zaak, welke tussen God en tussen de mensen te wezen, welke hier dus dan vereist is, dat er in de persoon van de zaligmaker Jezus Christus een gevonden wordt, die aan dat recht voldoet. Zoals u dan dat kan weten van de profeet Jesaja. Wanneer zegt Sion wordt door recht verlost en dan weet de keren door gerechtigheid. Dat betekent dus dan dat God ten opzichte van dat recht het heel nauw neemt. Want eer dat hij de zonde ongestraft liet, heeft hij ze aan Christus gestraft. De borg in al zijn heerlijkheid en welke heeft te triomferen over dood en over hel en over schuld en zonde. En dan is het dan toch nog dan staan waar dat hij is aan die rechtvoldoening gehoor te geven wanneer hij komt in zijn aanstelling en welke hij heeft te doen wanneer hij heeft te sterven. Maar wanneer ik daar dan te denken dat hij de schuld komt over te nemen en wanneer het is dat hij de zond komt te vergeven, dan komt hij ook aan dat recht van God te voldoen. En dan is er dan niet alleen de schuld tot verdoemenis, maar dan is er ook aan de schuld de betaling en ter verzoening en met God. En hij heeft hier geëist en wat er in dit zoon in de storting van zijn bloed heeft te wezen, en welke hier dus dat God het offer hebt te wezen, om toch verzoend te wezen. Nou, dat is, toen ik daarover nadacht, dan denk ik, in de morgendienst, dan moet je het daar maar niet over hebben. Ja, zegt de Heer, daar moet je wel over hebben. Ja, meneer, die kinderen die zijn toch nog zo klein, die in de morgendienst te zijn. Juist daarom, ze moeten het nog weer eens horen. En de jeugd die verstaat het toch zeker niet. Ja, maar ze hoort er nooit meer van. En je moet het verkondigen. En dat de verzoening is en door de voltooiing. En dat er is er in Christus Jezus de vergeving op te wezen. En dat je dat de mond te bot treffen om Christus groot te maken. En welke hier met zijn hart borg geworden is. En ze hier tot de kinderen brengt. En dat tot God brengt en tot kindschap brengt. En hier tot de vergeving de zonde brengt. En tot de troost en van leven en sterven. Niet zwijgen hoor. Vanmorgen nog eventjes Jesaja 62 opengeslagen. Toen hier dominee Molendijk nog preekte. De man, ja, waar je nou ook alweer niks van of meer van hoort. Geef niks hoor. Maar zo gaat het wel. Ze worden in de lucht gestoken zolang het gaat. En dan vallen ze weer net als de vallende sterren. Maar het gaat er dan ja om dat het om die ene naam heeft te gaan. Want veel meer mensen hebben het meer op met hun kerkje en met hun dominee. En dan had ze met Christus op hebben. En wilt u dan die naam verkondigen? En wat zei die dominee toen voor de intredeprik? Niet zwijgen hoor. En niet stil zijn hoor. Open je mond en geef er een getuigenis van. Want dit is van groot belang. Dat Jezus Christus in de wereld kwam. Aangesteld van de Vader. Om dit werk de zaligheid te verrichten. En niet alleen te wijzen dat de zaligheid niet alleen mogelijk is. Maar dat de zaligheid werkelijkheid is. Voor degenen die in hem geloven. Nou ja, kerkvergaderend werk. Dat hij uit al de windstreken van deze wereld en de uitverkorenen komt te verzamelen. Omdat er een borg is en die heeft betaald en welke de schuld heeft opengenomen. En niet dan voor de straf tevreden verwerft. En niet door straf dan de God heeft te voldoen. En hier heeft de wezen de God van zijn kerken, van zijn volk. Nou, dan moet je eens kijken hoeveel vreugde dat geeft. Wanneer ik hier naar de kerk ga, dan kan ik dus dan zeggen, nou ja, het geeft mij vreugde, ik ben weer in de gemeente. Waarvan ik de liefde krijg en liefde geef. Als ik dan denk aan de gesteldheid des harten, dan word ik weer bedroefd. Nou, hoe moet je dat nou mengen? En als ik dan denk dat God in Christus Jezus de wereld verzoent. En dan moet het mij vreugde geven om die taak te verrichten. En met toewijding des harten mijn ambt waar te nemen. En zo volstandig te zijn. En in het volharden daarvan te blijven prediken. Dat goede woord Gods. Ook al zijn er dan zoveel droefenissen. Omdat dit lijden met zich meebrengt. En dan verstaak ik in één keer wat de Heer Jezus gezegd heeft. Dat hij dat met vreugde gedaan heeft. Dat hij met vreugde gedaan heeft dit werk. Wanneer hij is verlosser dan heb op te treden. En hij komt in de wereld. En hij moet lijden en hij moet sterven. En hij de smaadheden heeft te dragen. En de toren van God heeft te dragen. Dan is dat hem tot vreugde die hem voorgesteld is. Dus als je nou die aanstelling kent. En hij voelt toch die roeping die van de Vader is. En hij komt met die wil, verenigd met zijn Vader, om die wil van de Vader te volbrengen. En dan hebt hij daar vreugde in. Vreugde, nou dat heb ik niet zo gauw hoor. Als ik moet lijden. Als ze dan zoveel uit de keer gaan, als dat het bij Christus geweest is, dan rondom de kruis. Wanneer ik daar zie dat de mensen zich tegen hem vergaderd hebben als een joelende menigte. En welke dan gevoeld hebben, ja in hun stemmen tegen hem als de beesten. Als de beesten tekeer gingen. Nou ja, en wat heet dan, en wat heet daar aan vreugde van? Wanneer ik daar zeg het lijden is er en het sterven komt. En hier die drinkbeker gevuld is met toren en alsem. En wat is daar dan van de vreugde? Als hij naar het einddoel kijkt. Nou, als ik dan bijvoorbeeld in ons lijden ziet. Dan denk ik nou tegen dat gaat nog erger worden. Hoezo? Nou, ik zeg dat van de week nog tegen mevrouw. Toen ze ook zoveel pijn had. Hoe zal het in de hel worden?
Nou, zo praat je toch zeker niet tegen je vrouw?
Nou, daar praten we gewoon eens over. Wat een verschrikking wacht ons wanneer de aankondiging van de pijnen en de helse pijnen prediken. Wat wacht ons wanneer we in de beginsel der smarten zijn en wat we aan die eeuwige smart te wachten hebben wanneer we onbekeerd sterven. Denk er toch aan gemeente, wat het zal wezen als ik onverzoend de eeuwigheid ingaat. Voorbodes. Maar nou kijk ik dan naar dat volk en naar diegenen die geloven en dan zeg ik tegen ze, er komt een eind aan. Wanneer u dan omwille van het evangelie van Christus Jezus maatheid dragen moet en hier lijden moet en stervenspijn gevoeld en verachterd te worden en verstoten te zijn en als uitschot van de maatschappij en dan als oudkast verworpen te zijn. Nou, dan is dat aftellen. 9 dagen zijn al voorbij. En de 10e dag is de dag van uw eeuwige verlossing. Dan is dat eeuwige vreugde. Dus als hij nou midden in het lijden staat, met een krank lichaam en met een bultje in je hoofd, of in de longen, een vlekje, en je bent in onderzoek en je bent verschrikt, dan zou het als het ware kunnen bezen wanneer God het te vrezen dat je zegt, maar hoe wat ik dan ook aan lijden moet ondervinden, en wat ik dan aan pijn en smart hierop heb, en wat ik aan verdrukking ook moet hier ervaren. Ik word in één keer blij, want het is maar eventjes. En dan is het voor altijd weg. Zie je, dan is het tot vreugde. En dan denk ik aan Christus, welke hier dus dan in dit voorstellen van de aanstelling het te zien, hetgeen wat er heeft te gebeuren. Nou, dan denkt hij aan de uitkomst. Na lijden, verblijden. Na kruiskroon. Na vernedering en verhoging. Als je daar dan aan denkt, hè, als je daar zo echt zelf ook een keer in de strijd te zitten, in een hevige strijd te zitten, in een grote moeite, en je denkt dan dat er aan de uitkomst wezen zal en dat God uitkomst geeft, dan word je al blij terwijl dat je nog bedroefd bent. En dan van Christus straks zal hij dan, Jan zal hij als koning, Jan tot in eeuwigheid te regeren. En hij zal de overwinnaar zijn van de dood. En hij zal de bruidegom van zijn kerk zijn. En hij zal van de Vader verhoogd worden met de eer en de hoogste eer en heerlijkheid. Wanneer hij daar aan de rechterhand des Vaders gezeten zal wezen in eeuwigheid. Ja, in die luisterrijke verheerlijking van de mensheid, welke in zijn persoon in de menswording is. Want de heerlijkheid van God kan natuurlijk niet vermeerderd worden en ook niet verminderd worden. Dat is als mens heeft hij geen gedaante nog heerlijkheid dat wij hem aan hebben te zien. Maar de gelovigen wel hoor. De gelovigen wel hoor. Als je hem dan niet aan het kruis ziet, dan word je hart als het ware krank, krank van de liefde. Vanwege zulke grote liefde en waarmee ik dan aan de dag heb gelegd de Vaders eer en het recht van de Vader in de eerste plaats en in de tweede plaats de zaligheid van mensen en ook de verhoging van zijn eigen naam en eer en heerlijkheid. Wat een vreugde zal dat geven wanneer je steeds dichter bij het huis van je Vader komt. De Zoon door zijn diepte heen en door zijn lijden heen, waarin hij zijn volk heiligt. Geheiligd zijnde. Hij geheiligd en zij die geheiligd worden, zijn allen uiteen. En dat betekent dus dan dat hij afgezonderd is, dat hij bestemd is door het ambt. En dat hij daartoe alleen de leidsman hebt te zijn van hun zaligheid. En dat betekent dus dat er niet één is als hij. En dat er niet één zo schoon, heilig en eerlijk is dat deze persoon, welke in zijn onschuld leidt. Maar dan kijkt naar de mensenkinderen, welke dus dan leidt om de zon te wil. En als ik dan kijk aan hetgeen wat ik gedaan heb, dan zeg ik door eigen schuld onheilig. En waarom nou hij geheiligd? Nou, ik zie God in heerlijkheid en heiligheid. En ik zie de zonde, de mens, de zonde dragende, de schuld, de zonde, zondig, onheilig, onrechtvaardig. En nou die ruil. Nou die ruil. Hij heilig, ik onheilig. En nou gaat dan de onheiligheid en de schuld en de zonde op hem, op hem, op Christus gelegd worden. En dan zie ik dan dat de heiligheid en dat de schuld, loosheid en de zondeloosheid op hen gelegd wordt. Zo heilig de Heer. Dus zijn gerechtigheid, zijn heiligheid, zijn rechtvaardigheid, zijn zondeloosheid, zijn onschuld op mij. Terwijl dat mijn schuld, zonde, ongerechtigheid op hem gelegd wordt. En dan neemt God, neemt hem. Dan neemt God hem. En niet mij. En dan straft hij hem. En niet mij. Dat betekent dan dat hij dus dan als een offer voor God geheiligd is. En dat hij als het offer dan heeft te betalen. Is een onschuld wat hij niet gedaan heeft. En dat het is dat hij wedergeeft hetgeen wat hij niet geroofd heeft. En dat hij dus dan daar als borg heeft op te treden en de plaats in te nemen en mij vrij spreekt. Nee, de Vader mij vrij spreekt. En de Zoon mij vrij maakt en mij in die heiligheid doet delen en welke hij dus dan zelf is. Nou zegt de Korintiërsbrief. Hij is ons geworden. Hij is ons geworden wijsheid van God. En rechtvaardigheid. Heiligheid. Heerlijkheid. En een volkomen verlossing. En dat betekent dus dan dat ik in hem heilig ben. En dat ik dan in hem rechtvaardig ben. En dat ik dan in hem volmaakt ben. En dat hebt hij verdiend. En dat heeft hij willen zijn. En zo is hij dan de leidsman van mijn of van ons of van hun zaligheid. En hij brengt u terug tot God. Waar draait het nou om? Je kunt vaak zeggen, waar draait het nou om? En dan zeg je eigenlijk, nou ja, het lijkt me net of de hele wereld op mij draait. Moet je niet geloven hoor. Je moet niet denken dat het is dat ik onmisbaar ben hoor. Dat hier dus dan om mij, op mijn werk of in de kerk of waar dan ook, alles draait. Maar het draait allemaal om hem. Het draait allemaal op hem. Hij is het middelpunt. Hij is het middelpunt van Gods eeuwige raad. En het middelpunt van de zaligheid van onsterfelijke zielen. Het middelpunt van het evangelie. Het middelpunt van de zaligheid. Het is allemaal Jezus Christus. Om welke dingen, zegt de Vader, alle dingen zijn. Anders was er geen wereld meer. Je moet maar niet denken dat die wereld dan door ons of door een reactie van moleculen of zo is ontstaan. Of dat hij langzamerhand tot dwingel hebt door evolutie. Nee, het is door hem. Het is door u. En vanwege het eeuwige pijlpagen, omdat God verheerlijkt wordt. Zegt het ook maar aan de kinderen, verpert het niet. Ja, maar is er nog wel wat te verbergen? Al weten wij het niet eens meer. Het is Christus, het is Christus, het is Christus, het is Christus alleen. En de Vader, en die heeft dan het al op hem, en die heeft de pijlpagen in hem. En de kerk die roemt hem, omdat het in het eeuwige pijlpagen bestaat dat de mensen zalig te worden op grond van recht en gerechtigheid. En al tot de verheerlijking van al de deugden Gods. En wil ik in volmaaktheid hebben te schitteren, waarvoor ik geen bestaan heb, maar wil ik is dan door hem mijn eigen geworden, mijn God en ik zijn kind.
Teruggebracht tot God. Heiliging. De heiliging van de kerk. Uit de heiligheid van Christus. En die tot het werk geheiligd is. Afgezonderd om waar te nemen de taak. Die hij met toewijding verricht. De laatste gedachten op haar. Woorden daarover. Psalm 108 vers 1. Mijn hart, o hemel, majesteit is tot uw dienst en lofbaarheid. Ik zal zingen voor de opperheere. Ik zal zingen tot zijn eer. Gij zacht daarop, gij schelle luid, waakt op dat niets uw klanken stuit. Ik zal in de dageraad ontwaken en met gezang mijn God genaken. Psalm 108 vers 1.
proberen wanneer het over de toewijding te gaan, dan wil ik dat wel proberen kort te doen, maar dat is eigenlijk niet. Je kunt er alleen maar God in komen te bewonderen en daarin ook hem te zien als degene die dus dan alles volbrengt en dat met de toewijding van zijn hele hart. Dus hij heeft dan niet achterin gehouden wanneer hij zich overgegeven heeft in de dood en hij geen enkel tegenspreker gehad ten opzichte van zijn wil, welke de Vader aan de dag gelegd heeft ten aanzien van de zaligen van de zondaren. Hij heeft dat met volle overgave en toewijding gedaan. En dan ik dan, zou ik dus tegen de evangelie ertoe nodig hebben om te zien op wat voor in welk werk dat hij gesteld is geworden, met wat voor zin en met wat voor vreugd dat hij dit gedaan heeft. Moet eens kijken toen hij daar in die stal lag, zo diep verederd. En toen hij de engelen daar hoorde zingen van de vrede op de aarde met zijn pijlwagen. Wanneer het uitrichten van de volktreden die op de aarde gedaan heeft en de tekenen dan, ja, Christus overal in de bevolking is. En als ik dan kijk dan ten slotte op al het meest dan, ja, wanneer ik dit in delen zou willen nemen, twee delen zou kunnen zien welke hier dan zijn, ja, in de tekst worden genoemd. Daar aan het kruis, tot verlossing, als de man van smarten, welke in dit bloed het leidt dan, ja, de kerk op de heideren, omdat hij door zijn bloedstorting vergeving geeft en hier de verwerving heeft van God, de heidere geest die hun vernieuwt, dat deze verwerving ten bate van de kerk te wezen, wanneer het is dat hij tot verlossing dan opgetreden is en tot verzoening bij de Vader kwam en hij dan zo met zijn eigen bloed dan voor de Heere, de heilige rechter gekomen is en welke gericht dat het vonnis heeft plaatsgevonden, dat hij dus dat heeft gedaan met al de toewijding van zijn hart. Nou ja, dan ga je een beetje vergelijken natuurlijk, ben ik ook zo nauw in mijn ambtelijk werk. Doe ik dan geen zondigheid of verkeerdheid tijdens mijn werk? Ben ik niet iets vergeten? Of zijn er wat gebrekkigheden? Of zijn er veel gebrekkigheden? Nou ja, als je daarover begint. Onwaardig, 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 onwaardig om mijn ambt nog te verrichten. Maar dan zeg ik dan, waardig, waardig, waardig ten Heer Jezus Christus. En dan zeg ik, kijk eens dan, ja, mijn schuld die ik kerkelijk en ambtelijk doet en persoonlijk doet. En hoe heilig is zijn verrichting dan geweest en gedaan wat de Vader volkomen wilde en volkomen gedaan heeft door Christus toewijding. Wat een verbazend iets, wanneer ik door het geloof op Christus zit, hij voor mij de vervulling van de belofte verwerkelijken ten opzichte van mijn zaligheid, geheel in hem ligt. Deel 1. Nou moet ik ophouden, want anders dan is het echt wel waar hoor, daar kom je nooit mee klaar. Maar het tweede dan, om het te bekorten. Hij heeft niet alleen dus de zorg voor mij gehad om mijn schuld te betalen en mijn zonde te verzoenen en vrede aan te brengen en mij weder tot kind te maken en hier dan ook zo door zijn offerande in de gemeenschap met God te geraken, maar ook om mij thuis te brengen, de overste leidsman te zijn. Alleen mijn leidsman te zijn. En de goede leidsman te zijn. Weet je wat er staat voor die? En met nadruk mijn leidsman te zijn. Die nadruk die bestaat hier dus dan. Dat hij zegt dus dan de leidsman te zijn. En ten tweede dat het de overste leidsman is. Welke boven alles staat de leidsman is. En wat vertaalt dus dan, de grondtaal, die taal vertaalt dan, dat het de leidsman des levens is. Dat het de leidsman der zaligheid is. Dat het de leidsman des geloofs is. De auteur, de auteur, de beginner ervan. En dat is dus dat hij dus dan de leidsman is boven alles wat zou kunnen of gedacht worden te leiden. En hij zegt dus dan, volg niet anders dan Christus. Alleen Christus. Zo wordt het woord leidsman. Hij is eigenlijk dus de stichter van de kerk. Hij is dus de grondlegger van de kerk en hij is de stichter van de kerk en hij is de behouder van de kerk en hij maakt die kerk zalig door hem en hij leidt ze ook naar het vaderhuis, naar die heerlijkheid en die hem voortgesteld is tot een grote vreugde. Dus als ik dan denk dat u iets hebt waarin u zou kunnen verblijden, dat is net bijvoorbeeld afgekondigd, dat er een bruidstelletje is dat op een bepaalde datum, welke hier is verkondigd, dan in het huwelijk treedt. En die kijken dus dan met blijdschap naar uit. En als ze eraan denken, dan hebben ze de vreugde voor. En als ik dan denk, ja maar, ik weet het niet, en wat voor moeite zit je nou? En wat voor verdrukking heb je nou? En wat moet er allemaal nog geregeld worden? En wat is er dan eigenlijk nog allemaal aan de hand in deze moeilijkheden? Nou, dan zou je misschien heel wat dingen op kunnen zoeken. Dat kan ik natuurlijk ook wel, als ik dat in de loop der tijd wel gezien, met ziektes en zo en alles. Nou, dan kijk je tegen die dag op, zal het wel gaan? Ik denk nog dat die vrouw op sterven ligt en dat jongen aan het bed komt en die zegt, oma, kan, mag het dan wel? Doet het maar, jongen. Trouw maar. Ja, maar. Nee, trouw maar. En als je dan allemaal hier in de wereld ten alle op te sommen, dan zeg ik, kijk dat toch nog eens. Straks komt de huwelijksdag en straks komt de heerlijkheid. Straks komt het dan in vaders huis te wezen. Nog eventjes, dan is het aan het eind met dit lijden. Nou ja, voor mij hoeft het niet, zeg je dan hoor. Ik heb nog best wel wat met die wereld op. Nou, gisteren ben ik naar voetbal geweest, geeft niks hoor. En ik heb die Kate gehoord, ja, en men was aan spotten en vloeken. Ja, nou ja, daar moet je gewoon dan niet naar luisteren. Nou ja, gisteren zijn we aan het stappen geweest hoor. Borreltje drinken, feestje, dat moet toch kunnen? Nee, daar zit ik nog niet zo mee hoor. Ik heb echt nog best hier echt veel plezier. En ik wil nog een reisje maken rond de wereld. Plannen, nou ja, vroeger deed ik dat natuurlijk voor vakantie. Maar nu ben ik dominee, ga ik ook naar Oostenrijk. Dat maakt niks uit, dan kan ik toch een mooie vakantie hebben onder de naam en de vlag van dominee. Of evangelist of zo. Ja. Geloof jij dat? Ja, nou, dan ben je wel dom hoor. Bedrieg jij het toch niet, man? Doe toch niet zo dwaas. Dacht je dat het zo gaat? Dat je zo met een akkoordje bij God kan komen? Ja, dat dacht je. Hij heeft jou helemaal niet nodig, joh. Je loopt hem alleen maar voor de voeten. Doe toch niet zo raar. Hij is mijn vreugde. Hij is mijn zaligheid. En mijn bestemming ligt boven. En ik reik als daarna. En ik laat me door hem leiden. En door niets anders. Ook niet om eieren. Volg Christus. De overste leidsman van de kerk die hij zelf gesticht heeft. De gemeente der eerstgeborenen die hij behouden heeft. Die hij lieflijk leidt naar het vaderhuis. Met alle zorg en toewijding. Ik zie eigenlijk aan die moeder. Die neemt dat kind niet aan de borst. Ik heb er geen zin meer in hoor. Ik heb er geen zin meer in dat kind aan de borst te doen. Het is zo lastig. De andere kinderen er allemaal bij. En ik ben dan zo druk en ik heb al een heel veel stelletje van die kindertjes. En dan moet je daar zo'n uurtje en anderhalf uurtje dan met dat kind aan de bos zitten. Nou, en dan gaat het ook allemaal niet zo fijn en zo. Het gaat pijn doen, kloven en zo. Weg ermee. Nou ja, dat kind dat huilt. Dat kind dat schreeuwt. Naar de dokter. Bent u nou een moeder? Doe je dat kind van de borst af? Dat heeft die moedermelk zo nodig. En wijt u aan uw taak? Nou, het heeft krampen, het heeft buikpijn, het is allemaal anders voor dat kind. En moeder legt dat kind weer met alle toewijding, liefde en zorg aan de borst en kust het en omhelst het en warm. Nou ja, laat het maar aan de zorgmoeder over of laat het maar aan de crèche over. En het kind huilt, het kind het bled. Maar komt weer bij moeder met uw toewijding bij uw kind en u legt het dan bij u aan de hals en het knuffelt het en u voelt de warme moederliefde. Het kind is stil en het kind drinkt weer en het, ik heb geen krampen meer. Het is weer helemaal in orde. Wat een toewijding heeft die moeder. En ook die vader natuurlijk weer, hè? Komt hij thuis en dan, ja, oh, ik heb alweer een nieuwe afspraak. Ja, nee, ja, het moet dit, moet werk voor het meisje? Nee, mijn vrouw, mijn kind, niet vergeten hoor. Toewijding, je bent toch vader, je bent toch een priester in je gezin, je hebt toch die kinderen toch te onderwijzen, je moet die moeder toch de steun geven, je moet toch de arm om die vrouw leggen en je moet toch zeker haar toch een leiding geven of met de beslissingen samen bezig zijn. Toewijding. Je doet het met je heel je hart. Je doet het met heel je liefde. Het hangt er niet zomaar bij. Het flottert niet in het rond. Nee, je doet het helemaal toegewijd aan de taak. Het zijn maar zwakke voorbeelden. Hij doet het volmaakt. Zoveel liefde voor ze. Kijk, daar struikelen ze weer, daar vallen ze weer, daar wijken ze weer af. Daar lopen ze weer in een strik en dan gaan ze die kant weer op en dan weer die kant op. En hij is er altijd bij. Hij leidt ze naar het vaderhuis toe. Wat een toewijding heeft die overste leidsman hun zaligheid. Er zal er geen één achterblijven hoor. Er komt er niet één op. Nou ja, ik heb er toch nog genoeg. Nou ja, dan laat maar gaan. En met de tomaten, dan zeg ik nou, die kleintjes, laat maar zitten. Ja, laat maar zitten hoor. Het wordt koud weer en dan ben ik nog op en nog niks van terecht. Ja, ook die kleintjes. Nou, dan snoei je weer aan die takken en dan lig je beurin weer op en dan zet je er weer een steun bij. En wat een toewijding. Je zet er je voet niet op. Je veracht ze niet, je geeft ze geen trap. Of laat ze door de beesten omspitten. Nee, echt niet. Klein en groot, met zoveel toewijding, doet de Heer Jezus zijn gemeente verzorgen. Dat is zijn roeping. Dat is zijn taak. Daar is hij toe aangesteld. Dat volgt hij nauwkeurig. Tot aan het kruis, tot de smadelijke dood des kruisen, tot in alle details, tot wat voor mij verborgen is, dat ook. Maar ook later, als hij opgestaan is, als leidsman, om mij thuis te brengen, om mij bij hem te brengen, bij de Vader te brengen. Wat een toewijding, wat een lieve zorg heeft Christus voor zijn kerk. Die hij zelf gesticht hebt. Die wij gesticht hebben, die gaan worden omgehouden. Die worden tot de grond toe gelijk gemaakt, gesloopt. Net als in Rotterdam. Maar deze kerk blijft eeuwig. Amen. Heere, gij hebt nog gegeven, gij hebt het nog vergund. Nou, weer een weinig tijd hier aan deze plaats te wezen, te horen van u, de koning, de leidsman, de heren, de bruidegom, de verlosser, de zaligmaker. En wat hebben u zelf al niet aan namen
om de heerlijkheid van u af te verkondigen, te drukken. Wil gij zo ons zegenen en wilt gij ons verder dan leiden, en ook nog door dit ondermaanse tranendal dan heen, met al zijn moeite. In de eindtijd waarin we nu staan, met allerlei dingen die we nu horen, die ons doet schudden, vastigheid bij u te vinden, en zo ook de zaligheid bij u voor eeuwig vermaakt te zien in de erfenis die gij met uw kerk deelt. Gij bent het die de erfenis hebt en wij zijn, als het goed is, mede-erfgenamen. Gelijk als wij nu de erfenis van Adam in de dood en de verdoemenis der mensen dragen, komt gij ons daarvan te verlossen om mede-erfgenaam van u te maken ten eeuwige leven en ten zaligheid. Breng nog velen toe. Hier de gemeente bezoek ze nog rijkelijk, dat er niemand ook van de kleintjes verloren gaat. En dat om Jezus wil. Amen. Psalm 89, vers 3. De hemel loof, o Heer, uw wonderen dag en nacht, uw waarheid wordt op aarde glorie toegebracht. En wat er verder volgt. Psalm 89, vers 3. Tracht dan uw harten te verheffen tot God. En ontvangt nu de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus. En de liefde Gods, die van de Vader is. En de troostvolle gemeenschap des Heilige Geestes zij en blijven met u allen. Amen.